En ik denk dat de kunst er ook echt in zit om in verbinding te blijven als je elkaar even niet nodig hebt.
Welkom bij Café Intermanagement, een podcast ontwikkeld door K+V in samenwerking met de intermanagers waar wij mee werken. Mijn naam is Robin Wijs en ik ben community manager bij K+V. In deze podcast bespreken we onderwerpen die relevant zijn voor het werk van interim professionals. In de aflevering van vandaag willen we enkele handvaten bieden voor startende interim managers en professionals die erover nadenken om te gaan interimmen. Om dat te doen hebben we twee ervaren interim managers uitgenodigd, Ronald Visser en Barry Popma. En mijn collega Frank Wolf is ook aangeschoven. Ronald, kan jij jezelf als eerste introduceren?
Ronald Visser, ik ben sinds 1 januari 2014 zelfstandig, voornamelijk in de zorg en zorgsector. Heb daar inmiddels bijna alle sectoren, behalve de cure en de jeugdzorg, doorlopen. Verschillende rollen, meestal in IT-management, lijnmanagement, projectmanagement en programmamanagement. Dat is het in een notendop.
Barry?
Mijn notendop is dat ik al zo'n ruim 20 jaar werkzaam ben als zelfstandig interim manager en met mijn eigen bureau in de zorgsector. En dan met name in de kolom VVT, revalidatie en ziekenhuiszorg. En ik noem mezelf een flinke verbeteraar en een flinke veranderaar, omdat ik en we daarvoor staan om succesvolle veranderingen te begeleiden in de zorg. Puntje, zonder gedoe.
Je bent ook zelf podcastmaker. Onder de naam Flinke Verhalen maak je ook podcast. Kun je kort vertellen wat mensen daar kunnen horen?
Ik ga daarin op zoek naar interessante mensen die een duidelijk geluid vertegenwoordigen. En of het nou links of rechts van het spectrum is. Ik ga eigenlijk op zoek naar de spanning in maatschappelijke thema's, om daarvan te leren en daarin eigenlijk een zuivere dialoog te helpen voeren.
En naast mij zit mijn collega Frank Wolf. Frank, kan jij jezelf ook introduceren?
Ik ben de aanstichter van dit soort bijeenkomsten met interimmers. Ik bemiddel. Dat betekent dat ik van zorginstellingen, ik focus mij vooral op zorginstellingen, gevraagd word om een interimmer te zoeken. Dan is het natuurlijk altijd haast op het moment dat er een interim is. Dus de kunst en de lol vind ik van het bemiddelen voor interimmer is dat ik een hele hoop mensen ken in die bijna 20 jaar dat ik dat doe. Dus ik hoef ook niet echt op zoek. Maar kijk vooral van waar de goede match zit. En dan kom elke dag weer leuke mensen tegen.
Ronald, weet jij nog je eerste interimklus?
Ja, die weet ik nog heel goed.
Wat is het dat je zo aan het lachen maakt?
Het feit dat ik daar al via een bureau destijds zat, maar nog niet voor mezelf. De keuze daar eigenlijk in de schoot geworpen kreeg om door te gaan als zelfstandige. En dat ik daar op dat moment ook heel erg over twijfelde, omdat de sprong in het diepe voor me lag. En dat ik dacht, waar begint het diepe en waar eindigt het diepe? Terwijl ik op dat moment al bij een klant aan de gang was. Werd me in die zin eigenlijk heel makkelijk gemaakt, tussen aanhalingstekens. Hè, want ik was al ergens binnen. Ik hoefde dus niet, terwijl ik amper nog op dat moment wist wat de term acquisitie was, hè, ergens achteraan te gaan en het uit te zoeken. En tegelijkertijd kon ik in december van dat jaar afscheid nemen van mijn rol bij het bureau waar ik werkte. En per 1 januari de week daarna als zelfstandige bijna doorstarten.
En Barry, hoe zit het bij jou?
Ja, ik ben eigenlijk gaan interimmen vanuit een combinatie van verlangen en frustratie. En de frustratie was dat ik zag dat er zoveel vraag en behoefte was in de markt naar even stevig en flink en moedig durven zijn. En dat ik dat in mijn loondienstrol te weinig ruimte voor kon vinden om dat in meerdere contexten waar ik problemen zag voltrekken, kon uiten. Toen dacht ik van, ik ga de wijde wereld in en ik ga zoveel mogelijk verschillende keukens opzoeken en plekken opzoeken waar ik hulp kon bieden.
En dat heeft je dus uiteindelijk tot de keuze gebracht om te gaan interimmen?
Ja.
En wat was je eerste klus?
Echt de eerste interim klus. En dan maak ik even een onderscheid tussen. Ik heb heel veel leiderschaps- en veranderingstrajecten gedaan. En dat is ook altijd op interim basis geweest. Maar echt als het gaat om interim, hè, gewoon een opdracht hebben voor x aantal uren per week. En dan in het primair proces, in mijn geval, zitten. Daar was mijn eerste opdracht bij een oudere zorginstelling in regio Den Haag. Waar ik werd gevraagd om een programmabureau op te helpen zetten. En ze hadden daar 285 projecten. En ze vroegen zich af hoe komt dat er zo weinig echt van de grond kwam. Nou, zie hier de vraag. En daar ben ik toen ingetoken. En dat was gaaf om dat te doen. Om eigenlijk dingen op te schonen. Waardoor er weer ruimte kwam voor datgene wat echt nodig was.
Deze podcast, deze aflevering maken we voor startende interim managers. Of voor mensen die wellicht over nadenken om te gaan interimmen. Wat maakt het, Ronald, voor jou zo aantrekkelijk om het interimschap te verkiezen boven een vast pand?
Ja, ik kan me wel aardig aansluiten bij de woorden die Barry net gebruikt. Het hebben van vrijheid. Bijna handelingsvrijheid, zo voelt het af en toe. Ook het herkennen van soms opgesloten zitten in structuren of bij bedrijven of organisaties waarvan je denkt van vind ik dit nog leuk en hoe lang vind ik dit nog leuk en hoe lang laat ik iets doorlopen of met me gebeuren waar ik eigenlijk niet meer qua gevoel of qua werk achter sta. Dat is wel de grootste trigger geweest. En het is ook tegelijkertijd de grootste drempel geweest om eroverheen te gaan voor mij toen ik begon. Ik weet nog letterlijk dat ik dacht van, als ik nou morgen iets heb met mezelf, dan kan ik alleen maar naar mezelf. Ik kan niet meer naar een afdeling personeelszaken, of ik kan niet meer naar een pensioenadviseur, of ik kan niet meer naar een manager en zeggen van, joh, help mij of zoek het uit.
Is dat iets wat beangstigt?
Toen wel. Ja, ik heb daar wel, wat ik net al aangaf in het begin, bij mij kwam die switch in december. Dus ik had 2 weken kerstvakantie bij wijze van spreken om na te denken van, ga ik dit doen of niet? En in die 2 weken ben ik best wel aardig heen en weer geslingerd van, ja, is dit nou slim of is het nou niet slim? En wat ik al zei, ik heb het geluk gehad dat daar de klant bij wijze van spreken voor het oprapen lag. Maar als ik terugkijk, dan weet ik ook niet zeker of ik het had gedaan als dat niet zo was geweest. Achteraf klinkt het heel makkelijk om te zeggen, vast wel. Maar ik weet nog dat ik toen op dat moment niet zo dacht.
Had je de keuze niet gemaakt als je er niet ingerold was?
Ik had er in ieder geval langer en anders over nagedacht vooraf. Ik had me wel goed voorbereid in die 2 weken, maar uiteindelijk, je moet wel. Ik moest in ieder geval wel echt de drempel over om te zeggen van, doe ik het? En achteraf, als ik terugkijk, ben ik ook heel blij dat ik het niet eerder heb gedaan. Ik heb wel gemerkt dat ik erin moest groeien, zeg maar.
En waar zit dat groeien in dan?
Vooral het zoeken naar, breng ik wat hier nodig is? En als je daarin bevestigd wordt, wat bij mij natuurlijk hielp, is dat ik op dat moment al bij die organisatie werkte. Dat was ook een ouderenzorginstelling. Dus die wisten ook waar ze ja tegen zeiden. Dus dat heeft mij wel een goede lancering gegeven. En dat maakt het groeien terwijl je daar al binnen bent. Dat was ook een programmamanagementopdracht. Uiteindelijk een IT-managementopdracht. Uiteindelijk een IT-manager zoeken die mij verving toen ik na afloop wegging. Dat maakt het wel veel makkelijker om in te groeien. Dus je zou bijna kunnen zeggen van een gespreid bedje heeft mij wel een makkelijke start gegeven.
Voor jou was het, Barry, volgens mij iets minder gespreid bedje.
Ja, dat komt ook omdat ik dat wel bewust opzocht. Kijk, dat wat ik mijn opdrachtgevers of mijn klanten soms probeer voor te houden, is om, als het gaat om groei, als het gaat om omgaan met onzekerheid, als het gaat om in het veld der onbekendheid stappen, omdat ik soms dat moet doen om verder te komen, vond ik ook wel van mezelf dat ik dat zelf ook moest voorleven. Dus voor mij was dat niet zo'n vraag van hoe manage ik mijn eigen onzekerheid? Of wat heb ik nodig om goed voor te kunnen? Maar ik vond juist dat mooi dat het onduidelijk was. Omdat ik dat ook eigenlijk, wat ik net zeg, tegen mijn klanten wel zei. Ga in dat veld. Dus ik stapte er zelf ook in.
En wat zijn de dingen die jij nou graag had willen weten over interim manager zijn voordat je begon te interim manager? Als je daarop terugkijkt.
Nou, wat ik echt geleerd heb is de functie van goed contracteren. En dat bedoel ik eigenlijk het psychologisch contract. Waartoe ben je gelegitimeerd om wat te doen? Hoe herken je omstandigheden die dat contract onder spanning zetten? En hoe ga je daar het gesprek over aan? Ik ben wel eens te snel, niet te snel, maar misschien wel, in een opdracht gestapt omdat het een gave opdracht leek. En ik keek naar wat er gedaan moest worden, maar onvoldoende nog verkend had. En wat zijn dan de omstandigheden, de voorwaarden in het samenwerken met die ander, die heel erg bepalend gaan zijn voor mijn eigen activiteit en mijn toegevoegde waarde? Dus om het daarover te hebben, om dat expliciet te maken. Nou, daar heb ik in het begin deed ik dat gewoon niet, of nauwelijks. En ik heb heel veel lol van gehad, naarmate ik dat meer ben gaan doen. Omdat je eigenlijk gewoon je relatie met die opdrachtgever professioneler maakt.
Je bent het vooral heel bewust gaan doen, als ik het zo hoor.
Ja, ja.
Bewuster gaan doen.
Dat zou echt wel een tip zijn aan beginners die zin in het interimvak. Ik snap heel goed dat je graag ja zegt tegen een eerste opdracht. Ja, ik snap ook dat de schoorsteen moet roken. Maar durf ze ook te benoemen of krijg zicht op. Dus wat je zelf belangrijk vindt in het effectief samenwerken met die ander.
Ik herken dat wel. Hè. Ik denk dat heel veel opdrachten aan de voorkant niet de opdracht zijn die het daadwerkelijk is. Ik word natuurlijk heel vaak voor een opdracht gebeld en jullie zelf ook. We hebben een interimmer nodig.
Ja.
Er is iemand weg, er is iemand ziek, er is ruzie. En eigenlijk heb je een periode nodig natuurlijk in het begin om echt eens even te kijken van wat is hier nou werkelijk aan de hand. Hè? Ja. En misschien ook niet aan de voorkant dus een opdrachtomschrijving accepteren die daar ligt, maar die eigenlijk zelf gaan maken na een eerste analyse. Wat gaan we nou werkelijk doen? En hoeveel tijd hebben we daar werkelijk voor nodig?
Ja.
En dan zeg ik ook altijd nog heel flauw een streepje eronder. Wat gaan we niet doen? Want je weet ook hoe het gaat. Van, Barry, had je ook niet nog verstand van dit of dat? Kun je dat er ook nog even bij doen? En voordat je het weet, ben je weer 2 dagen extra kwijt.
Ja, en dat is niet zo erg als je het maar expliciet maakt van jongens, wat betekent dit? En de klant ook te helpen, even te vertragen. En te kijken, van hoe gaan we zorgen dat dit tot een succes wordt? He, want Frank, wat je zegt, kijk, vacatureteksten, ja, die zijn natuurlijk over het algemeen wel heel vaak heel helder, maar ook weer niet, omdat het een bepaald deel van het veld niet benoemt. En dat moet je echt verkennen.
Ja, cultuur zit er niet in, gedrag zit er niet in, het verleden zit er soms een klein beetje in. De toekomst wordt vaak in Gouden Bergen beschreven. En als je iets doorvraagt, dan komt het werkelijke verhaal wel boven water. Ja. Ik herken dat ook heel erg. En vooral heel belangrijk wat ik geleerd heb, is blijf in gesprek. Opdrachten zijn soms in week 2 of in week 4 alweer op de kop gezet. Door welke omstandigheid dan ook. En dan heb je toch getekend. Blijf daarover in gesprek. Op het moment dat je het papier in de la laat liggen en daar verder niks aan doet, ja, dat krijg je een keer terug.
Wie praat je dan allemaal? Alleen met je opdrachtgever of met veel mensen vanuit de organisatie? Wat doe je?
Nou, in dit geval specifiek ook met het bureau wat ertussen zit. Belangrijk om daar feeling mee te houden. Belangrijk, één op één je opdrachtgever met wie je de handtekening afspraak hebt gemaakt. Om daar de bekende bila's, de bilaterale overleggen, mee te blijven voeren. Zorg dat je rapportagelijn helder is en helder blijft en op orde blijft. Ja, op het moment dat je elkaar uit het oog verliest en denkt van ik doe mijn eigen ding en het komt wel goed. Ja, dan loop je toch wel vaak, zeker aan het eind, het risico van het is toch net iets anders geworden. Ja, en dan ben je te laat. Dan kun je ook niet meer bijsturen.
Ja, en aanvullend erop, wie zie je als je opdrachtgever? Is de opdrachtgever die je factuur betaalt je opdrachtgever? Of is het systeem en de mensen die erin werken en de klanten, zijn die misschien ook wel voor een deel opdrachtgever?
Zijn er bepaalde fouten die je in het begin van je interim carrière hebt gemaakt? Of misschien wel in een later stadium van je interim carrière, waar je op terugkijkt en zegt van, goh, dat zou ik met de kennis van nu anders doen?
Dingen te snel aannemen. Te snel aannemen dat het verhaal wel klopt. Te snel aannemen dat het gedoe wat erbij hoort, er ook daadwerkelijk bij hoort. Ja, en echt de oprechte, diepgaande aandacht hebben voor wat er speelt. En de geduld hebben om daarnaar te kijken. Nou, dat heb ik in het begin nog wel eens te weinig aandacht gegeven, om het zo maar te zeggen.
Als ik daar mag toevoegen, hè, een beetje wat jij ook zegt, neem je positie in. Eisen klinkt wat raar, maar sommige organisaties vragen dat je iets eist. Die staan daarvoor open of die vragen het zelfs expliciet. En niet te bang zijn. Ik ben redelijk vaak bij klanten geweest en zeg ik van joh, en in mijn geval kan ik dat... Wat makkelijker zeggen als nuchtere Noorderling. Hè? Ik ben een Groninger van oorsprong. What you see is what you get. Je krijgt gevraagd en ongevraagd advies. Dus doe ermee wat je wil. Hè? Je mag me daarop bevragen en bij wijze van spreken afrekenen. Maar als je het niet doet, krijg je soms achteraf te horen of je had het maar gedaan. Want dan hadden we dit of dat.
Voel je nu je ervaren en bent daar ook vrijer in om dat te doen?
Ja, dat is wel iets wat groeit.
Dat is niet iets, een houding waar je ooit mee begonnen bent.
Ja, op zich wel. En daar zit ook wel wat Barry net ook een beetje aangaf, de schade en schande momenten bij wijze van spreken in het eerste of tweede jaar. Dat je denkt van, ik weet het allemaal wel en ik kom het hier allemaal wel uitleggen. Het is ook heel erg handig om als interimmer af en toe tegen zo'n muur op te lopen en met een blauw oog te denken van, dit heb ik niet zo handig aangepakt.
Ja, dat zeg je mooi, want ik hoorde van de week met mijn vrouw een mooi gesprek voeren eigenlijk. En die zei van, goh, wat is eigenlijk het moedigste woord wat ik ken? En de antwoord was help. Ja, dus je hebt de moed om hulp te vragen. We hebben allemaal tegen muurtjes aangelopen en blauwtjes gelopen. Dat heb je ook nodig om wat eelt te ontwikkelen. En ook te bedenken van, goh, zo wil ik het niet meer. En ergens in dat proces is het ook prettig als je een soort van bescheidenheid hebt. En ook om hulp durft te vragen. Wie dan ook is, in of buiten de organisatie. Maar dat is ook wel een ding.
Absoluut. En daar zoeken naar de goede balans is wel een kunstje.
Nou, dat vind ik een interessante, Barry. Want je wordt aan de ene kant natuurlijk als interim ergens gevraagd, omdat jij het allemaal weet, kan en dat soort dingen. Hè? Dus om hulp vragen is best lastig natuurlijk. Hè?
En de vraag is een beetje, wie heeft nou de overtuiging dat je als een duizend dingen doekje daar je dingen gaat doen en niet mag tonen dat je iets niet weet? Zit die overtuiging bij mijzelf als interimmer? Is de overtuiging dat ik denk dat mijn opdrachtgever dat denkt? Dus ja, wat jij ook net zei, Ronald, van maak het bespreekbaar. He, dus als je iets voelt, dat zal ook mijn tip zijn, van goh, ik ben daar, het knaagt of het schuurt of ik ben er onzeker over of ik weet het even niet, bespreek dat gewoon. Want ook je opdrachtgever is ook gewoon, heb ik geleerd, maar een mens.
En soms zoekende.
Nou, ja. Vaak ook zoekende in zo'n opdracht, ja. Hè? Want anders had hij jou ook niet nodig, bij wijze van spreken.
Ja, en wat ik ook wel tegenkom, hè, is duiden van, hebben we het over hetzelfde? Vragen om hulp of vragen om sturing, hè, dat kan soms heel dicht bij elkaar zitten.
Of gewoon maar, om duidelijkheid.
Om duidelijkheid, hè, maar dat kan een compleet andere impact hebben. En de manier waarop je vraagt uiteraard ook. Hè, communicatie is alles. Zeker in deze tijd dat we elkaar veel minder of niet of nauwelijks zien en alleen maar door een camera zitten te kijken. Ik merk in ieder geval dat met projecten waarin je met multidisciplinaire teams zit, maar dat zal bij jou niet anders zijn. En het leuke kletsverhaal bij de koffieautomaat. Ja, dat die smeerolie die is weg op dit moment.
Ja.
En dat is best ingewikkeld.
Nou ja, en het feit, als je het gesprek opent, een van de dingen die ik ook wel geleerd heb, wat ik in ieder geval zelf prettig vind, is dat een opdrachtgever aan mij zijn probleem niet outsourced. Van, goh, ik heb je ervoor ingehuurd, ik heb je ervoor besteld.
Los het op.
Ik betaal je ervoor, los het op. En ik denk dat die kans om dat te laten overkomen kleiner wordt. Als je, wat ik net al zei, even naar dat psychologisch contract teruggaat. Dat ook expliciet af en toe nog een keer terug laat komen. Maar ook gewoon het gesprek aangaat over wat maak je zelf onzeker? Wat vind je zelf even ingewikkeld? Dat je dat klankbord zoekt met je opdrachtgever, dat voorkomt dat een klant, mocht iets willen, onbewust onbedoeld wellicht, zijn probleem outsourced.
Ja, en je zit daar ook heel dicht tegen het woord verwachtingsmanagement aan.
Ja.
Hè, wat wil of kan iemand toevoegen, wanneer? En wat mag je van de ander verwachten of van je team? Eisen maken en eisen breken, ja, dat gebeurt gewoon niet van vrijdag op maandag. En dat kan de geweldige interimmer die misschien zo gepositioneerd wordt ook echt niet.
Nee.
Een onderwerp wat veel startende interim managers waarschijnlijk heel relevant vinden is, hoe kom ik aan mijn opdracht? Hoe zit dat voor jullie, Ronald?
Eén woord, en dat kan ik drie keer achter elkaar uitspreken. Netwerken, netwerken, netwerken.
Hoe pak je dat aan?
Sowieso de zakelijke kanalen zoals LinkedIn gebruik ik heel veel. En de specifieke wereld waar volgens mij wij allebei in werken. Hè, de zorgwereld is heel klein. En tegelijkertijd heel groot. Als je twee klikken verder doet in LinkedIn, dan zitten we volgens mij allemaal bij het ministerie of bij de minister zelf. Ik heb heel veel gehad aan het feit dat je een duidelijke website realiseert. Dat je helder aangeeft waar je vindbaar bent, hoe je vindbaar bent, hoe de contact met je kan worden opgenomen. En uiteindelijk is het ook heel simpel. Als je goed werk levert, dan word je ook gezocht en gevraagd.
Heb jij daar de aanvulling op, Barry?
Ik heb een herkenning op wat je zegt. En voor mij is het inderdaad de combinatie tussen goed werk leveren en goede relaties bouwen.
Ja, absoluut.
Ik zit hier nu aan tafel bij Frank, ik ken jou wel wat langer dan vandaag. En dat is ook niet voor niks.
Nee.
Ik heb nu mijn derde opdracht via K+V, waarvoor dank. Maar dat komt ook omdat we goed met elkaar werken, elkaar gevonden hebben. En ook al is de wereld groot, maar ook weer dichtbij.
Ja.
Doe het goede. En blijf in verbinding, dan vind je je opdracht vanzelf. Namelijk, dan gaat het netwerk ook zijn werk voor jou doen.
Nou, dan vinden opdrachten jou.
Ja.
En dan zie je ook de kleine toetsvragen, al dan niet via mail of via appjes van heb je tijd.
Ja, en dan vinden de mensen achter de opdracht jou.
Ja.
Ja, en ik zeg altijd tegen startende interimmers, ik krijg natuurlijk heel veel mensen ook aan mijn bureau die overwegen om te gaan interimmen, maar die vinden die stap, vooral vanuit financieel oogpunt, heel vanuit zekerheid eng. En dan zeg ik altijd van, ja, weet je, je hebt er één nodig en dan weet je ze vaak al te vinden. En op een gegeven moment moet je gewoon nee gaan zeggen. Maar als ze je wel kennen, dan komt het wel. Zeker in de huidige tijd.
Ja, en aanvullend erop, Frank, in ieder geval wat ik doe, denk ik, is ook contact houden als je elkaar niet nodig hebt.
Juist, absoluut.
Dus wat ik wel veel omheen zie, is dat mensen alleen zich weer openbaar maken op het moment dat ze je nodig hebben. En ik denk dat de kunst er ook echt in zit om in verbinding te blijven als je elkaar even niet nodig hebt. Want dan vind je elkaar ook sneller als je elkaar wel nodig hebt.
Ja, dat helemaal mee eens. Dat vinden overigens, weet ik ook, veel interimers lastiger. Als je in een opdracht zit en je wordt daardoor opgeslokt, hè, dan ben je 5 dagen per week bezig met die opdracht. Als je niet oppast, dan heb je eigenlijk geen tijd om je netwerk te onderhouden. En voordat je het weet, in één keer is die opdracht voorbij en verrek.
U kent de verhaal van hoe we stilstaan, hè?
Ja, precies. Ja. Daarom zeg ik ook, als interimer moet je ook nooit meer dan 4 dagen in de week gaan werken. Die ene dag in de week heb je echt nodig voor andere dingen. Je administratie, maar vooral je netwerk. En daarbij, je bent niet voor niks voor jezelf begonnen. En dacht je, gewoon eens lekker gaan fietsen of zo, kan het ook nooit kwaad.
Het hoort eigenlijk allemaal bij het ondernemerschap, wat je eigenlijk ook bent als intermanager, een ondernemer.
Juist.
Nou, vooral denk ik. Ik kan niet helemaal voor Barry spreken, maar volgens mij zitten we daar aardig op dezelfde lijn. Het feit dat je soms bijna letterlijk kan doen wat je wil. In positieve zin, bij een positieve opdracht en een fijne opdrachtgever en eentje waar het wat minder gaat. Je bent wel eigen baas, je hakt je eigen knopen door. Je bent verantwoordelijk voor je eigen planning. Je bent verantwoordelijk voor je eigen vervolg. Je bent verantwoordelijk voor je eigen vakanties. Je bent verantwoordelijk voor alles wat je zelf doet. Dan moet je ook netjes afdekken en zorgen dat je daar de juiste afspraken over maakt en blijft maken. Maar het feit dat je letterlijk en figuurlijk eigen baas bent en daarmee ondernemen van jezelf, dat is voor mij wel de grootste meerwaarde geweest.
Ja, en tegelijkertijd zie je ook nog wel mensen om me heen die zzp'er zijn en zichzelf dan ondernemer noemen. En dan denk ik ook nog wel eens van, goh, in hoeverre ben je een ondernemer of verhuur je jezelf op uurbasis aan een opdracht? Daar zit voor mij nog wel wat ruimte. En wat jij zegt, Ronald, van in dat ondernemerschap, van gewoon de mindset hebben, hey, ik ben ondernemer. Of het nou van jezelf is, van je mini-bedrijfje of van een groot bedrijf. Maar ondernemer zijn, die mindset, dat is wel iets anders op onderdelen dan van opdracht naar opdracht werken, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
Nou, daar zit wel wat lering, denk ik, voor beginnende, misschien ook wel andere interimers.
Nou, sowieso denk ik belangrijk om daarover na te denken. Hè. Ik vind het ook wel een mooi onderscheid wat je maakt. Wat ik zelf wel probeer te doen, hè, en dat hangt heel erg van de opdrachtgever af, is een beetje ondernemerschap binnen zo'n organisatie brengen.
Ja.
Hè, die soms helemaal, nou ja, hè, laten we het netjes zeggen, ingedut zijn, vastgeroest zijn, hè, niet meer weten hoe het verder moet. Het doen van transitie of het brengen van transitie, dat is ook ondernemerschap voor mij.
Ja.
Dingen loswrikken. Soms de heilige huisjes ondersteboven schoppen. Als je dat op vrijdagmiddag doet, wordt het niet gewaardeerd. En als je het op maandagochtend doet, al helemaal niet. Maar op woensdag, dan zeggen ze soms van, oh ja, je hebt toch wel een beetje gelijk.
Kijk, die heilige huisjes, die zijn misschien uitdagend en makkelijk om bij het ander overhoop te halen. Maar hoe zit het met je eigen heilige huisjes en je eigen wens tot zekerheid? Of hoe doe je het dan zelf? Ja, dus dat is, als ondernemer is dat echt wel een, is het ook leuk om dat stuk te verkennen.
Je leert ook eigenlijk jezelf kennen.
Absoluut, ja.
Een onderwerp wat in het begin al even werd aangehaald is, wanneer zeg je ja tegen een opdracht? Wanneer zeg jij ja tegen een opdracht, Ronald?
Of nee.
Of nee. Dat is inderdaad, dat is ook een goeie.
Dank je, Frank. Nee, voor mij is wel het allerbelangrijkste de tweezijdige klik die ik moet voelen. Hè, soms is dat een buikgevoel. Soms kan dat ook een eerste klik met een opdrachtgever zijn. Of met een intermediair, dat maakt niet uit. Ik kom bijna altijd in mijn gesprekken wel uit op die dubbel. Hè? Als die klik er niet is, dan wordt het lastig om andere voorwaarden te bespreken. En de andersom volgorde, soms werkt die wel. Hè? We gaan eerst de voorwaarden bespreken en dan komt de klik. Hè? Want dan spreek je later met een tweede of een derde persoon of een tweede of een derde gesprek. Maar ik zet ze altijd wel in die volgorde van belangrijkheid. Hè? Als ik de klik niet voel met degene met wie ik uiteindelijk om tafel moet, met wie ik bij wijze van spreken alle vrolijke zaken moet bespreken, maar ook alle negatieve zaken, ja, dan ga ik echt wel heel erg serieus nadenken. En tegelijkertijd, ja, het speelt ook altijd, hè, wat net al gezegd werd, ja, de schoorsteen moet roken. Soms moet je bewust of onbewust wat makkelijker met een potentiële vraag omgaan. En wat Frank net al zei, we zitten nu natuurlijk niet in die periode. Want er is nu meer dan voldoende werk. Maar dat is niet altijd zo. Dus er zijn ook wel periodes dat je er anders mee om moet gaan.
Durf je dan ook nog nee te zeggen op het moment dat een opdracht echt niet fijn voelt?
Sterker nog, als je dat niet doet, krijg je het heel hard terug. Dus ik kan iedereen aanraden die hier over nadenkt of wil gaan beginnen, volg wel je buikgevoel.
Ronald, als jij zegt, klik, hè, dat is een superbelangrijke, dat is een soort X-factor bijna ding. Hè?
Ja.
En wat ik de laatste tijd heb ik geprobeerd dat wat af te pellen, maar wat is dat dan voor mij persoonlijk, of voor je professioneel eigenlijk in een opdracht? Ik merk dat ik het fijn vind als ik bij een opdrachtgever bereid is het moedige gesprek te voeren. Dus ik hoef niet per se een klik te hebben op vind ik je sympathiek, maar de klik zit met name bij mij wel op als iemand zich bereid toont het lastige gesprek te voeren.
En wat is het lastige gesprek?
Nou, eerlijk te kunnen en te durven kijken naar wat er echt aan de hand is en ook diens eigen rol daarin. Wat is de rol van mijn opdrachtgever in het probleem? En als die daar durft te kijken en dat ook open durft te leggen, in harmonie, in populaire maatregelen te nemen, als je dat durft te doen, dan heb je wel mijn sympathie snel gewonnen. En dat vind ik wel een belangrijk ja. En misschien omgekeerd ook wel een belangrijk nee. Als ik merk van, goh, die zelfreflectie van het bedrijf zelf, of de instelling, of de bestuurder of opdrachtgever, als die er niet is en in het psychologisch contract kan ik die niet benoemen als zijnde belangrijk en daar wordt van weggekeken, en dan zeg ik nee.
Wat voor vragen stel je dan, Barney? Doe eens een paar voorbeelden.
Bijvoorbeeld door de vraag te stellen van welk aandeel heb jij zelf in het ontstaan van dit probleem?
Maar krijg je die ruimte? Want het over het algemeen zijn het toch gesprekken van 40, 45 minuten en dan is het wel gedaan, hè?
Ja.
Of hoe pak je die ruimte?
Ja, dat is het meer.
Zonder dat het een vervelend gesprek gaat worden.
Wat ik volgens mij doe in zo'n gesprek is aangeven wanneer ik op mijn best ben. Met andere woorden, waardoor je een goede keuze maakt om mij te nemen. En dan geef ik aan wat ik belangrijk vind. Ik denk dat ik dan zeg van, goh, mag ik u vertellen wat voor mij belangrijk is om dit te bereiken? Om onze samenwerking goed te kunnen laten verlopen en resultaten te behalen. En dan zijn er voor mij een paar belangrijke punten. Zoals puntje, puntje, puntje. Dus ik leid hem in en ik pak dan wel daar de ruimte in om dat te zeggen.
Als intermediair zit ik daartussen. Hè. Vaak, of bijna altijd, ken ik mijn opdrachtgevers wel. Of in ieder geval een beetje. En ook de interimers waar ik mee werk. Dat vind ik zelf ook heel prettig. Iemand zoeken bij een opdracht die je nog niet kent. Hè. Dat is voor mij ook spannend. Want dan zit er in ieder geval een stap tussen. Dus ik probeer natuurlijk altijd wel een beetje te kijken van, hè, liggen deze mensen elkaar een beetje, of past dat op een of andere manier? Maar dan nog blijft het natuurlijk vaak ook, omdat een opdrachtgever, even flauw gezegd is, onderdeel van het probleem is. Hè, hoe je er in zo'n kort gesprek een vinger achter gaat krijgen.
Ja, je hoeft niet achter te krijgen, maar als je de vraag stelt en dan zie je of dan voel je wel, denk ik, of iemand daar heel snel van weg wil. Ja. Of dat een interessante vraag vindt, of het gewoon weinig irritant vindt en dus hoe gaat die ander met die vraag om, is misschien nog belangrijker dan wat hij feitelijk zegt in het moment.
Nou ja, krijg je een eerlijk antwoord en zie je non-verbaal ook, denk ik, vooral dat het een eerlijk antwoord is.
Ja.
Draai er niet omheen. Denk ook wat Frank zegt, op het moment dat het probleem heel groot is en je loopt daar zelf voor weg terwijl je onderdeel bent als opdrachtgever. Stel dat je ja zegt, dan weet je binnen een week ook hoe de vork in de steel zit, want dan kom je er in de praktijk wel achter.
Tuurlijk, en een opdrachtgever die weet van zichzelf, hoop ik dan maar dat hij in welke mate die zelf reflectief is, nagedacht heeft over zijn of haar eigen aandeel in zo'n proces en een nieuwsgierigheid heeft om daarnaar te kijken. Dat probeer ik wel te achterhalen in een gesprek, ja.
Buiten de vacatures die aangereikt worden vanuit je netwerk, zul je vast ook wel vacature teksten en dergelijke zelf tegenkomen en lezen. Die vacature teksten heel vaak zijn vrij algemeen. Hoe doorzie je wat daadwerkelijk de opdracht is?
Nou, ik doorzie het niet.
Je doorziet het niet.
Nee, weet je, ik vind het altijd heel ingewikkeld. Want er staan al mooie teksten en iedereen doet zijn best om daar natuurlijk iets compleets van te maken. En
als dat al gebeurt.
Als dat al gebeurt.
Voor interimopdrachten zie je natuurlijk twee regels.
Ja, en wat ik ook met jou dus heb besproken heb, Frank, van laat het maar gewoon het gesprek voeren. Ja. Ik heb liever dat je me een keer te veel belt dan te weinig belt. Laat het gewoon het gesprek voeren, want ik heb relatief vaak ben ik erachter gekomen dat die tekst, die is wel de context, die is wel een beetje verhelderend, maar je komt er toch pas echt achter als je er over in gesprek gaat. Dus ik wil niemand tegen het zere been schoppen, maar die vacatureteksten, Ik heb er niet zoveel mee.
Nee, maar de vacatureteksten, zeker voor interimopdrachten, zijn heel vaak gebaseerd op de vacaturetekst die er nog lag van de vaste vacature. En dan passen we hem een beetje aan, maar vaak gaat het helemaal niet over het probleem. Hè. Dat is natuurlijk wel ook mijn taak als bemiddelaar aan de voorkant om echt de vraag achter de vraag naar voren te halen.
Als het al gebeurt, hè? Want de hulpvraag is vaak op dat moment zo groot dat die letterlijk inderdaad uit de oude la wordt getrokken en dat men roept van, ik bel K+V of die. En paniek.
Maar dat is ook leuk in de zin van, ik zeg altijd tegen mijn opdrachtgevers, je krijgt ook een paar keer gratis advies, hè? Je gaat het gesprek aan. Natuurlijk hoop je ook als opdrachtgever dat je daar een goede match uit haalt, maar je krijgt ook een hele hoop informatie. Ik maak heel vaak mee dat ook in gesprekken dat ik een opdracht zie schuiven. Ja. Doordat jij kritische vragen stelt en een andere kandidaat die ook nog langs zij komt ook weer kritische vragen, dat aan het eind van de dag is die opdracht toch verschoven. Of zelfs wel eens meegemaakt dat de opdracht niet eens meer doorging. Wat we natuurlijk liever niet hebben. Maar...
Nee, maar dat is wel de meerwaarde van vanuit meerdere invalshoeken naar zo'n vraag kijken. En ik denk ook dat die wel bij het interimschap hoort. Wat ik al eerder zei, gevraagd en ongevraagd advies geven is onderdeel van het werk.
Nou ja, precies. En ik denk dat wat je doet in zo'n gesprek, is ook wat je doet in het echte werk.
Ja, maar je opdracht begint eigenlijk al.
Ja, precies.
Precies,
ja.
Hè? Dus wat je daar laat zien, dan krijgt de ander ook een voorproefje van de stijl waarin je de dingen kon brengen en waar je focus ligt en wat je belangrijk vindt. Dus in die zin is het ook, ja, ook voor de opdrachtgever een belangrijk moment.
Mensen die nu enthousiast zijn om te gaan interimmen, die daar echt actief mee bezig willen gaan, wat voor soort adviezen zouden jullie hun geven?
Wees niet bang.
Wees niet bang?
Ik kan alleen maar voor mezelf spreken, maar ik heb wel gemerkt, het moet in je zitten om dit te gaan doen. De drempel waar ik in het begin over sprak, die is voor iedereen verschillend. En voor de een is misschien heel klein en voor de andere enorm. Maar uiteindelijk zul je ergens, als het al angst is, die angst opzij moeten zeggen. En zeggen van, joh, ik ga ervoor en ik zie wel hoe ver ik kom. Belangrijk natuurlijk om voor jezelf, met je partner of in je thuissituatie goed te kijken van, joh, kan dit? En is dit verantwoord? Misschien een beetje een open deur, maar wel goed om die ook even te zeggen. Het is vrij handig als er twee kostwinners zijn om iets makkelijker stappen te zetten dan dat je kostwinner bent en je gaat een vaste baan op zeggen en denkt van ik kom er vanzelf wel. Nou, zo werkt het soms ook niet. Maar de meerwaarde die ik in ieder geval vrij snel ervaren heb toen ik zeg maar los was, ja, die weegt nooit op tegen het heel lang wachten en het vervolgens nooit hebben gedaan. Ik heb er nooit een seconde spijt van gehad.
Als ik jouw vraag ook mag beantwoorden, stel jezelf de vraag waarom eigenlijk? Waarom wil je gaan interimmen? Doe je dat om veel geld te verdienen? Doe je dat om minder te willen werken en andere dingen te doen? Doe je dat om je professioneel te scherpen en te groeien? Whatever, maar ik denk dat het superbelangrijk is om helder te hebben. Waarom neem ik deze stap? Als je dat helder hebt, dan kun je ook een profiel kiezen. Wil je... waar helemaal niks mis mee is. Maar wil je gewoon verschillende opdrachten doen? Punt. Of wil je daar veel meer, wat Ronald zegt, ondernemend in zitten? Zie je jezelf ook als ondernemer? Wat brengt het je waarom? Dus ik denk dat die waarom-vraag fijn is. Want dat geeft je ook richting in hoe je naar opdrachten kijkt.
Ja, nou, het is heel belangrijk wat je zegt, vind ik. Want je moet je vooral ook in de huidige markt natuurlijk ook wel als interim onderscheiden. Hè? Waar ben jij nou van?
Ja.
Terwijl aan de andere kant, dat noemden we in het begin van dit gesprek al even, hè, het is natuurlijk ook een ultieme gelegenheid om in andere type opdrachten terecht te komen waar je nog weinig ervaring in hebt. Hè, of andere subsectoren bijvoorbeeld in de zorg. Veel opdrachtgevers willen toch aan de voorkant wel iemand, even heel flauw gezegd, die het kunstje al een keer gedaan heeft. En dat is mijn quest altijd om te zorgen dat ze dan toch voor die anderen gaan kiezen, hè, die het nog niet gedaan heeft. Of mensen in ieder geval iets verder te laten kijken dan hun eigen neus lang is. Dat ga je op een gegeven moment natuurlijk voor jezelf wel ontwikkelen. Hè. Waar ben je nu van? En daar kan ook gewoon een mooie ontwikkeling in zitten. Ik vind het altijd heel mooi als interimmers ook bereid zijn, en dat gaat dan echt niet alleen om mijn portefeuille, maar wel ook eens een ander type opdracht te doen. Hè, mensen die altijd op directeursniveau of bestuurlijk niveau interimmen, het ook eens een keer leuk vinden om eens een keer wat operationelere opdrachten te doen. Om ook weer eens even te voelen hoe het op die werkvloer is. En dat moet je niet een jaar of twee gaan doen, maar gewoon een mooie korte opdracht om eens even te kijken van verrek, zo gaat het daar aan toe. En dat is wel de kunst volgens mij, om die lenigheid te hebben, ook om andere dingen te kunnen doen, om uiteindelijk heel stevig voor jezelf te worden.
Ja, misschien nog een stukje aansluitend bij wat Barry net zegt. Het is natuurlijk een open deur, maar zorg wel dat je weet wat je doet. wees niet bang, is er eentje. Maar er verandert echt heel veel. Denk daar goed over na. Het feit dat je ineens, wat ik net al zei, van jezelf bent en alles zelf moet regelen. Ja. Je bent ook ondernemer voor de belasting.
Ja, zeker.
Heb je daarbij nagedacht? Ja. Je bent ondernemer voor iets met een kamer van koophandel en iets met factureren en iets met administratie.
Ja.
Het zijn soms...
Daar ben je eens, hè? Regel het ook.
Regel
het. Denk erover na. Je hebt een inschrijving kamer van koophandel nodig. Je moet je boekhouding gaan doen. Misschien heb je een slimme echtgenoot die dat goed kan. Hè?
Accountant.
Maar er moet ook een factuur verstuurd worden.
Precies.
Denk ook na over een tariefstelling. Allemaal van dat soort dingen. Hoeft niet.
Ja, ik denk ook niet dat, dat het leven van een interimmer in die zin... De vrijheid, wat je zei, Ronald, ja. dat een, ja, dat is een groot goed. Nou, de gemiddelde interimmer die ik spreek en ken, en dan kijk ook naar mezelf. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt in mijn zelfstandigheidsschap, om zo maar te zeggen. Dus de verwachtingen, ook van de opdrachtgever, die liggen hoog.
Ja.
Als het goed is, en als het goed is, wil je die ook matchen. Ik zie je interimmers hard, en dat is maar goed, maar hard werken om die opdrachten die je hebt... Korte inwerktijd, je moet snel schakelen, je moet hard en zacht met elkaar verbinden.
Ja.
Er is altijd haast.
Dat moet je liggen.
Dat moet je liggen.
En dat moet je leuk vinden.
Niet leuk, precies. Ja. Hè? En dat is niet per se dat het meer dan 9 tot 5 is. Maar in de uren ook dat je er bent, wordt er een stevig beroep op je gedaan. Terecht ook, maar dat is wel een factor.
Absoluut, hè? Want je zei net interimmen en veel geld verdienen. Ik zeg altijd, als je heel veel geld wil verdienen, dan moet je wc-potten gaan verkopen of zo. Of iets in de meer platte handel gaan doen of zo. Maar wat interim is inderdaad gewoon hard werken. Absoluut.
Ja, en anders werken. Wat je net zegt, Barry, niet om 5 uur de telefoon uit.
Ja.
Want ja, dat verwacht een opdrachtgever niet van jou. Ja. Of je hebt het van tevoren afgesproken. Het kan uiteraard wel. Maar ja, ik zeg ook altijd, joh, het gaat bij mij dag en nacht door. Ik neem alleen 's nachts niet op, maar dan hoor ik het 's ochtends wel. Ja, en het weekend is ook niet altijd heilig. Ja, dat zijn ook dingen, hè? Ook weer vrij simplistisch gesteld.
Ja.
Maar ja, sluit die bijvoorbeeld ook kort met je thuisfront.
Ja, je geeft ook vrijheden op.
Je geeft ook vrijheden op. Ja. Hè? 'S Avonds werken is soms even normaal. Ja. En als je 3 maanden later weer bij een andere opgegeven zit en het wordt weer rustig, dan weer even niet.
Ja.
Vrijheden opgeven om vrijheid te krijgen eigenlijk.
Ja.
Ik hoop dat dit heel veel inzicht heeft gegeven aan de interimmanagers die luisteren naar deze podcast en naar de startende aspirant interimmanagers. Mocht jij het idee hebben van ik wil me opgeven bij K+V als interimmanager, ga naar onze website kv.nl en dan kun je je open inschrijven of reageren op een van onze vacatures. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren en ik wil jullie bedanken, Ronald Visser, Barry Popma en Frank Wolf, voor het deelnemen aan deze podcast.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Dankjewel.
En tot de volgende editie.